Mijn laatste deze godsdienstoefening aanvangen door het zingen uit Psalm 97 en daarvan het zesde zangvers. Beminnaars van den Heere, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Hij die in tegenspoed zijn gunstgenoten hoedt, verleent hun onderstand en redt zijns boze hand die op hun onschuld woedt. Wij noemen u te zingen 97 vers 6. Gods heilig en dierbaar woord lezen wij uit de openbaring aan Johannes. En daarvan het 21ste hoofdstuk vanaf vers 1 tot en met vers 8. Doch vooraf de 12 artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We hadden u genoemd te lezen Openbaring 21 van 1 tot en met vers 8. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als eene bruid die voor haar een man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. En ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zulver, het welk is de tweede dood. Tot zover de schriftlezing.
Onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. 72 vers 9 en 10. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Ook zal eeuw in, eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. Zolang het zonlicht schijnt, hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. En het tiende, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Geloof zij God dat eeuwig wezen, bekleed met mogendheden. De Heer in Israël geprezen, hij doet wonderen, hij alleen. Psalm 72, vers 9 en 10. bij het boekje van ons belijdenis dan hebben we opengeslagen, dan kun je zien dat er in de drie tering nu aantreffen het derde deel wat staat behandeld te worden. Je weet het wel, u hebt het in het begin al geleerd dat het is dan ook weer al de geluiden die eraan tegenwoordig zijn, dat het nog gewoon eenvoudig is, de drie stukken die nodig zijn om te leren. En willen wij wel getroost leven en sterven, dat is dan dat wij kennis krijgen en bevindelijke kennis krijgen van onze ellendestaat waarin wij nu verblijven, krachtens onze geboorte dus al. En die van de verlossing, zoals die dan eigenlijk dan ook door de catechismus dan breed uitgemeten is. Wel, hoeveel, ik weet niet hoeveel zondagen welke hij dan diep ingaat op de verlossing. En als wij dan zeggen, moet je dan niet diep ingaan over onze ellende, dan zegt u misschien wel, nou ja, dat is ook nodig, maar dat wil de mens dan eigenlijk graag overslaan. Dat staat hij niet over, maar hij zegt met korte woorden dat wij in een ellendige staat verkeren. Dat wordt niet bepaald bij al hetgeen wat wij dus dan niet waarnemen als ellendigheden, maar dat wij van God gescheiden zijn en dat er een breuk is tussen God en ons dier. Dat is onze ellende. Uitlandig zijn. En als wij dan van de verlossing hebben te spreken, elke is dan hier steeds in het evangelie verkondigd. Dat betekent dus dat de heilige wet het ons wel getoond heeft dat wij die zondaar zijn en die verlost moeten worden. En dan het stuk de dankbaarheid waar wij nu dan in zondag 32 beginnen te handelen. Waarmee het dan gezegd is dat wij aan hem dan schuldig zijn, die dank. En dan moeten wij dan ingaan, ja, op de verlossing natuurlijk. Maar als ik dan eigenlijk dan gewoon in het profane leven deel te nemen, dan zeg ik waar eigenlijk dan ook in niet. Als wij vanmorgen opstaan en wij worden wakker en we kijken naar het licht de zon, als de zon er tenminste is. Dan is er al reden om ons te verwonderen en dat wij op de knieën gaan en dat wij het gebed doen en de Heer erkennen dat hij dit heeft gegeven. Dan heb ik nog niet eens het woord van danken, want dat is waar bij de mens toe makkelijk om te zeggen. Maar wanneer die praktijk er dus dan is, dan moet het bewezen worden dat we de Heer dus daarin erkentelijk zijn, op het hoogst gezegd. Ik weet nog wel dat onze vroegere ouder ik dan zei, ja, dat het dankbaarheid, dat neem je dan eigenlijk dan zomaar niet op de lippen. Want dat is toch wat, als je echt eens dankbaarheid zou kunnen kennen, dan zou het eigenlijk dan toch beter gezegd zijn, nou laten we maar eerst maar zeggen dat we de Heer dus dan erkennen. Want het is toch wat, dus een vrucht van God om echt dankbaar te zijn. En dan kun je dat beter zeggen, nou ja, erkennen, dat gaat dan eigenlijk nog wel. Maar dan, ja ziet, ik ben het verplicht eigenlijk dan, dan is het weer niet te moeten. Maar dat is eigenlijk uit het werk der verlossing dan ook duidelijk, dat je zegt van ja, nou houd het dan maar eens tegen als je van de Heer verlost mag worden van je schuld, van je zonde. Nou dan welt het eigenlijk van binnen in je hart op om je Heer het daarvan de lof te geven en die niet te onthouden. Maar anders, als de plicht is, dan blijft het allemaal beschieten. Nou ja, we weten het wel. Ja, dat is waar, gelukkig dan. Maar om het dan te beoefenen, dan moet er vooral in geleerd worden. En als wij dan zeggen, we worden geleerd, dan is het ook natuurlijk wel naar de letter zo. Wanneer we aan dit stuk hebben te beginnen en de hele gemeente die is dus samengeroepen om dan onder het woord te zitten en te luisteren naar die predicaties die hierover gaan. Welke een stuk de dankbaarheid dan heeft plaats te vinden wanneer het dan hebt te wezen dat de Heer zulk werk onder de mensenkinderen gedaan heeft. Ja, ook als ik dan denk aan het gewone leven. Nou ja, als een kind bijvoorbeeld weer geboren is. Maar als ik dan, ja, als aan Jazaja te denken, dat hij zegt, Heer, ik dank u dat gij toornig op mij geweest zijt. Dat is een heel ander stuk. Dat je het Heer kan danken dat hij ons tegen heeft te komen en dat we tegenspoed hebben. Nou ja, dat kun je. Nou, als je de Heer doet verstaan waarom dat hij het gedaan hebt, dan zul je het de Heer om danken. Maar anders dan word je boos. En dan aan anderen te denken, dat het dus dan is dat de mens dus dan lichtvaardig te staan het woord danken op zijn lippen kan nemen. Nou, dat is eigenlijk in onze tijd helemaal gangbaar. In zover dat het nog de mens dan nog godsdienstig is, dan kun je overal, wanneer je dan met mensen die openbaar voorgaan, die kun je best wel vinden dat ze allemaal echt met danken beginnen. En dat ze allemaal dus dan het woord danken veelvuldig op de lippen genomen hebben. En het is dankje hiervoor en het is dankje daarvoor. Maar ja, als het dan daarover gaat, dan zeggen ja, wat zijn dan eigenlijk de woorden dan die de mensen te gebruiken? En als het over woorden gaat, dan kun je eigenlijk denken, hoe kan de Heer mij nog vertragen? Want als dat nou allemaal voor de mens is, dat we het zo zeggen, dat kan trouwens ook met bidders op wezen, hè? Dat je eigen zo graag hoort. Dat je op gezelschap van de mensen zit, dat je zegt, nou, er zijn mensen die dat vinden, de voortracht van je pitten, en dat je dat graag dan zou willen geprezen zien. Of de andere dingen die in het godsdienstige leven dan belangrijk zijn, dat er aan de farizeeën gelijker te zijn, die dan ook zegt, dank u dat ik niet ben, als die tollenaar die achter in die tempel staat. En dan gaat hij dan met zijn retorica, met zijn prachtige woorden, gaat hij een reet houden, welke alle mensen ontzetten, maar niet van eerbied, maar van afkeer. En als dat nou bij de mensen hebt te wezen, wat moet het dan voor God zijn? Ik denk dat eigenlijk wel eens als we op die kansen staan en tegen elkaar in staan te bidden. Dan denk ik, hoe moet de Heer dat nou toch verdragen? En daar bidt hij, en daar bidt hij, en daar bidt hij. Het gaat allemaal tegen elkaar in. En dan gaat het allemaal naar boven toe dan om te horen. En hoe moet God daar nou van denken? Nou, dus altijd dan wel, als je dan zo ziet dat alles tegen elkaar in kruist. Dan denk ik, nou ja, als het kan wezen dat hier iemand onder de mensen zijn hoofd begint te schudden, als hij het allemaal waarneemt, nou, dan wat moet het dan voor de heilige ogen God zijn? Nou ja, ja, dan moet je God voor wezen, want anders kan het niet verdragen worden. En als ik dan dank aan God, en ik dank aan God, en ik ga het in mijn leven tegen hem tekeer als het maar was. Nou, wat heeft het dan te wezen? Dat ik dan op mijn lippen neem, dank u Heer, en ik leef voor de wereld, en ik leef voor de duivel, en ik leef voor de diensten der wereld. Nou ja, dan kun je dus dan zien, dat de mens dus de ontdekkingen nodig hebben om hier dan in het leven te verstaan, dat het dus dan met al die godsdienstigheden de mens het alleen maar erg maakt. En gelukkig, als die dan zo die zondag mag worden, want dan zegt de Heer dus dan ook, ik zal maken dat ze een balging van zichzelf krijgen. En dan krijg je dus alles wat je zelf aan werk hebt te doen weer terug. En dan zie je wel dat het allemaal zonde is. Ja, de beste werken die de mens nog uitricht is dan nog zonde. Daarom is de echte volk van God geen oogvlieger. Nou ja, als er dan dit dan is, en dan moeten we dus die drie stukken behandelen. En dan zie je wel dat er dus dan in dit laatste deel, dus het derde deel, dus gesproken wordt over de verlossing. En dan niet over een tijdelijke verlossing, dat kan natuurlijk ook wel. Nou, dan kun je weer beter worden na ernstige ziekte. Je kunt aan een groot gevaar ontsnapt zijn. En je kunt dan eigenlijk net voor een ongeluk boet worden. Wat dan vlak rakelings dan naast je gebeurt en u bent nog gespaard en zo. Nou, dan heb je dat ook allemaal wel redenen te noemen dat de Heer ook nog op je gelet hebt en dat de Heer ook nog goed voor je bent. Wat de tijd betreft en wat voor het lichaam betreft, als je een zware operatie gehad hebt. Of je bent weer terug in je vaderland van het schip dat hier weer terugkomt in de veilige haven. Of wanneer je van de examens uitgericht hebt en je bent niet gezakt. En als je nog werk mag houden, je voor je gezin nog mag verzorgen, en dat je kinderen nog welstand hebben en nog groeien, en de trouwen en al andere dingen meer, nou, dan heb je natuurlijk ook wel reden om te zeggen, dat heb God gedaan. Maar als dat nou anderen nou achterblijft, dat je nou van de zonde de vergeving kreeg, en dat je deel kreeg aan Christus, de zaligmaker, en dat je het eeuwige leven deelachtig gemaakt bent geworden. En dat hij je gerechtvaardigd heeft door het geloof in Christus. Dat hij je noemt een kind van God. En dat hij je goed toevoorzicht geeft voor de eeuwigheid. Waarin eigenlijk dan deze wereld hopeloosheid kent. Dat u dan zegt, ik hoop op God. Want hij is mijn God, ik sla het oog naar boven en ik zal hem nog loven. En als er dan dat andere loven er is, dat je zegt, dat verschilt niet wat er in de tijd te gebeuren. Wanneer hij zegt, u alleen loof ik, omdat gij het hebt gedaan, Daar spreekt hij ook over dat loof en te prijzen op die dankdag die boven is. Nou ja, nee, de dank eeuwigheid moet ik dan zeggen. Dat ik er die eeuwigheid voor nodig heb om God dan te loven, omdat hij het heeft gedaan en niet alleen uit die grote nood en dood verlost, maar ook met een eeuwige verlossing mij tegemoet komt. Psalm 116 zegt eigenlijk, op Psalm 42, de verlossingen die voor zijn aangezicht zijn. Of dan gezegd heb, hij redt mij keer op keer. Maar als je dan op dat andere ziet, dan daarboven, dan zegt hij, God brengt mij thuis. Dat is die eeuwige verlossing. Waarom dat we God eeuwig zullen danken. Het derde deel dus van de dankbaarheid die mijn God voor die verlossing schuldig is. Zondag 32, vraag en antwoord 86 en 87. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onderzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij hem dan nog goede werken doen? Antwoord daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd, opdat wij ons met ons ganse leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naaste ook voor Christus gewonnen worden. Vraag en antwoord 87. Kunnen wij dan niet zalig worden die in hun goddeloze ondankbaarheid leven voortvarende en zich tot God niet bekeren? Antwoord in geenlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke het koninkrijk Gods beërven zal. We willen daarbij stilstaan in drietal gedachten. In de eerste plaats de werken worden genoemd en dan zien we op de gedane werken. De gedane werken van ons mensen. En in de tweede plaats de betaalde werken, wat dat werk aan loon heeft. En dan in de derde plaats de gezegende werken. Dus in de eerste plaats de gedane werken. En in de tweede plaats de betaalde werken. En in de derde plaats de gezegende werken, geliefden. Wanneer het over het werk hebt te gaan, dan zouden wij iets aan de reis kunnen maken en zeggen, iedereen heeft zijn arbeid en werk waartoe we toegeroepen zijn. Maar wanneer wij de dagen hebben te kennen dat wij in het huis des Heren zijn, heb daar ook een afzonderingsdag te wezen, welk iets aan betaamt te houden, wanneer het dan over de gewassen gaat en de arbeid die de mens heeft te verrichten, en zoals wij nou na het seizoen er weer hebben toe te leven om dan de dankdag te houden. En als dan die werkende mensen hebt te zijn, dan zeg je, elk mens heeft daarin zijn plicht, want we hebben hier aan de gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, dat hij gezegd heeft dat wij, jij en zweet ons aanschijn zijn brood zal eten. En wanneer we hier dan in arbeid hebben te kennen, dan doet de mens niet iets mis. Wanneer hij daartoe in staat gesteld is, dan kunnen wij tegelijkertijd zeggen, wat bedoelt hij dan met goede werken? Wat heeft hier de werken dan goed te maken? Dat ziet hier al de gezindheid welke hier aan de mensen heb te wezen, geliefde. Wanneer het is dat wij dan in tijd en het leven het voornemen kennen om dat dit te vervullen. Waarin onze arbeid dan verricht heeft te worden. Dan zegt niemand iets dat het fout heeft te zijn wanneer deze werken goed zijn. Maar de gezindheid bepaalt dat eigenlijk wel. Maar wanneer het is dat de fariseer dan een goede werker te zijn, dan heeft dat op zichzelf niet verkeerd te wezen. Maar dan zie je wel dat het in de trotse hoogmoed te geschieden, waarmee hij niet de eer van God, maar zijn eigen eer op het oog heeft. Nou, dan komt de fariseer heel dichtbij.
Wanneer ik dan aan mijn arbeid heb te verrichten, iedereen prijst mij. Ja, omdat werk dat goed is, dan zie je wel dat er in de trotsheid is harte. En niet de eer aan God wordt gegeven, maar dat is de mensen eigenlijk die eer rooft van God. Want hij gaf hem in staat te zijn, ja, om zulke werk te verrichten wat u zou kunnen noemen goed. En wanneer ik daar in het gebed heb te gaan, en wanneer ik daar bij de mensen heb te zijn, ja, om niet aan mijn taak te verrichten, dit ambtelijke werk, en zoals dat vele predikanten gedaan hebben, dan staat de mens eigenlijk open om in eigen eer dat te besluiten, waarin hij zulke zelfgenoegzaamheid heeft te verkeren. Dus dan kun je wel zeggen, dat maakt het dus dan zondig wat er dan goed is. Dan op zichzelf is het dan niet verkeerd dat de mens dus dan in het huwelijk treedt. En dat hij zijn spijzen neemt en dat hij zijn werken te doen en wat het heeft tegen geboden. Maar het is dan onze zonde en welke onschuldige te maken en welke hier dus dan spreekt van ondankbaarheid. En wat hier in de wereld dan eigenlijk ook aan God moet toegebracht worden wanneer je ziet dat hij onze schepper is. En met dit werk dan zijn werk verricht. Nou ja, en dan ga ik dan, en dan ga ik hier in de omgeving kijken. En als ik dan in de omgeving zit, dan zit ik vaak daar in de stad. En dat betekent wel dat ik het ziekenhuis moet wezen. Dan ga ik de stad en het maar in. En dan zie je wel dat de stad één groot bedrijf heeft te zijn. Veel meer als op het platteland. Want wanneer ik dan in de achterliggende dagen dus daar geweest ben, daar in Stavenissen te preken, dan zie ik daar die akkers liggen. En wanneer ik daar op die akkers zie, dan zie ik hier en daar een trekker en de boer is een arbeid of meer. En wat een arbeider te wezen. Maar als ik dan kom in de stad, dan zie ik het maar dus staan. Ja, al die mensen staan in een mierenhoop druk bedrijven te wezen. En waar je dan ziet er in agglomeraties deze dus staan de arbeider te verrichten. Wanneer ik dan zeg, al die culturen die staan bij elkaar en iedereen is aan het werk. Maar ja, ik kijk dan best wel verbaasd op. Want tussen die bedrijven door in die stad is het maar, dan kom ik in mijn verschillende buurten. En als ik dan kijk wat er aan dreiging is en wat er een donkerhoek is en welke in de stad er te zijn, dan is er iets benauwends. En iets wat mij hier van binnen heeft te waarschuwen. En wanneer ik dan zie dat er in die steden en onder die bevolking de steden is. En dat er aan misdadigheid te zijn. Misdadigheid? Ja. Nou ja, als ik dan over die daden van die mensen spreek. En ik zeg dat ze in arbeid hebben te zijn. Dan zie ik wel dat de mensen maar dus dan van de een en de ander bedrogen hebben te worden. En dat de ander de een beliegt. En als ik dan, ja, onder die mensen te kijken, dan zie ik wel dat er in die buurten, en werk daar net te verkeren, ja, maar ze mensen zijn, en welke smaak van dit bedrog hebben te leven, en wat hier dan, als een waarschuwde stem hebben te wezen, en werk daar in de stand te zijn, en dat er de criminaliteiten te zijn. Nou ja, dat woord wijst het hier net aan, als ik net openbaringen leest, of als ik nou van de Efezebrief heb te lezen, daar zie je dat er passages en dat er delen in komt, waarin de gevalheid van de mensdom niet dan getekend te worden in zijn werken, en welke dan boos op te zijn. Liegen, bedriegen, spotten. En dan, ja, in bepaalde buurten te komen, en dan zie ik wel dat er in de dag van carnaval een feesthoudende menigte te wezen, en welke hotsend en klotsend door de straten gaan, en waarmee het maar belemmerd wordt om het werk en arbeid te verrichten. Ja, u zou zeggen, wat is daar dan aan verkeerd? Ik las net nog in de krant van de week dat het weer in die bootjes gaat in Rotterdam. Of in Amsterdam. En dat we daar met die roze truien het wel zullen gaan maken daar in die stad. En dat wij hier in het vertier dus niet schamen. Ja, om ons lichaam te ontbloten. Of met schaamteloosheid. En zich publiek te openbaren voor al de toeschouwers die met duizenden samenkomen. En dus, wanneer het staat in het woord van God. En dat het is de ontuchtigheid hebben te bedrijven. Mannen met mannen, vrouwen met vrouwen En dat het is dat het is dat in die boze perken de optocht te gebeuren, dan zie ik wel dat het meest in de stad dit naar voren te komen, wat de mens een boosheid verricht.
Nou, dat staat in vraag 87. Ik denk, ik ga natuurlijk daar ook mee eindigen. En dan zeg ik, nou ja, dan eindig ik negatief, als het ware, wanneer ik deze zondag behandeld. En ik zeg, ik wil niet negatief eindigen. Maar zo hoorde ik nog wel dat er een leraar dan in de geschriften schreef. Wanneer het dan over de prekende spreekt, dan zegt hij dus dan, je moet de mensen de zonde aanzeggen, zeker waar. Maar als het dan is dat je dan aan het eind van de preek dus bent om dan daarmee te besluiten, dan heb je eigenlijk op een negatieve manier de predikatie geëindigd. Dus als ik hier naar 87 heb te kijken, toen denk ik, ik begin maar vooraan. Ja, om te tonen dat de mensen werken dus dan boos zijn. Ja, hoe kun je dan van goede werken spreken, wanneer dus die werken dus dan boos zijn?
Nou ja, dus dan denk ik, neem een klein stukje praktijk. Dan zie je het ook voor de ogen. He, want wanneer ik daar de letter dus neem en ik noem deze dingen op, dan zegt u ja. En dan bevestigt u dat, dan bent u een christen die zegt dat zonden zijn veroordelingswaardig. En het staat hier dus dan in de Bijbel geschreven. Maar het is dus dan dichtbij gehaald dat je eigenlijk dan ziet dat Nederland Sodom en Gomorra gelijk geworden is. En dat wij dan in deze periode staan en u komt ermee te maken. Dat is er in die steden en in die volkerenwereld. Dat je dan ziet, daar is dan de perken boos. Waar de Satan het voor te zeggen hebt. Nou ja, allerlei zonden worden daar genoemd. Ik rijd door de straat heen en ik kom... Nou, s'nachts natuurlijk niet, maar overdag dan is het daar wel stil en de blinden die zijn dicht. En dan zie ik de kiosken en dan zie ik de bars en dan zie ik de cafés. En dan s'nachts dan zijn ze allemaal open en dan kun je de mensen zien die zwart van het volk. Die daar hun vertier en vermakelijk hebben te zoeken en dan zeggen je kunt er beter dus dan niet komen. Als je dus dan in de zorg hebt te werken en je moet dan s'avonds dan de oude mensen bezoeken om die dan in bed te helpen, dan zeg je, nou, ik ben wel bang hoor, als ik daar in de stad heb te komen of daar in dat deel of in die wijk, waar ik dan eigenlijk dan, ja, toch wel bang ben als vrouw om aangerand te worden. De werken van een mens, die worden getekend als boos. En u zegt, en ik zeg dan tegen u en tegen mijn eigen, dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En dan ben ik dan eigenlijk dan wel blij dat ik het niet uit hoef te leven, maar wanneer ik het hier van binnen heb te zien, dan zeg ik, er verschilt eigenlijk dan niks met die wereld, wanneer ik dan mijn eigen goed ken en misschien ook wel meeging. Menige jongen of meisje, die heeft eigenlijk terug te denken aan zijn verleden. Dat hij dus dan tegen de wil van zijn ouders in de zaterdagavond ging stappen. En dat hij dus dan op de, met de jongens of de meisjes dan de hort op ging. En dat hij of in Krimpen of dan verder dus dan ook die cafés bezocht of die dansing bezocht. En die dat later dus dan ook betreurt. En dan zegt dan, ik heb het ook niet zo best gedaan, dominee. Of dat men tegen de vader of tegen de moeder bekend het te worden dat hij zegt, ik heb het allemaal doorgebracht. Wat goed is. Nou ja, je ziet dat eigenlijk bij zo'n stad dan open gebeuren, want op een dorpje, daar gebeurt het eigenlijk dan niet zo. Dan is het eigenlijk nog zedig, minder ontuchtig. Het is meer achter de deur. Het is meer achter in het huis dan dat dit openbaar hebt te zijn. Maar dan wordt de mens getekend. En dan wordt de mens getekend wat hij in zichzelf is. En dat ik dan in het morgenuur dan zeg dat hij in de peert gekomen is om een verloren zondaar te redden. Dan weet u wel dat hoe groot wonder dat is als hij daaruit gehaald wordt. En dat hij dan, ja, die werken die boos zijn, die het te vertoffen, te vervooien. Dan kunt u het noemen en wat de mens allemaal hebt te doen. Ja, je kunt ze hooligans noemen, die op zondag dan aan het vechten zijn in de stad. En je kunt dan noemen de mensen die dus aan het protesteren zijn in de stad. En welke dus dan knokken. En welke dus dan vechterijen onder hebben. Nou, de Bijbel die noemt het gewoon ook allemaal gewoon. Zelfs bij de mensen die naar de kerk gaan. Dat de apostel dan bestrijdt en vermaant dat er vechterijen onder u zijn. En welke al zo niet moeten geschieden. En welke hier niet plaats moeten vinden in de christelijke gemeente. En dat we tegen u staan. En dat we in die orde leeft die de Heer in zijn woord heeft aangegeven. Vrede dient te zijn. En het ene dient dus dan genoemd te worden de werken des duivels. En de andere noemt dus de werken welke God tijdige geest dan heeft gegeven. In het hart van zijn kerk en volk. Welke is vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en ontferming. Waarmee de andere dus dan tegemoet getreden worden. Werken en welke dan door de heilige geest en door het geloof heeft te geschieden. Nou, maar nou nog eventjes terug. Dus ik zei nou... Als ik dus dan die boze werken zie, dan moet ik naar de stad gaan. Dan kun je het gewoon zien. Nou, ik ben echt wel wat gewend hoor. Maar als ik daar zo tegenwoordig dan wel eens zo kijk en ik kom daar in zo'n stad, dan kijk ik zo met verbazing wat er allemaal gebeurt. En de kranten die lees ik iets minder, omdat ik er gewoon zat van word wat ik daar allemaal lees. Maar als ik dat allemaal lees, en dan word ik eigenlijk helemaal een klein beetje bedroefd. En steeds meer een beetje bedroefd. En nog bedroefder. En dan op een gegeven moment nog zo bedroefd dat ik bijna helemaal depressief ben. Zo erg is het dan. En ik wil dus dan niet depressief zijn. En dus ik gooi de krant aan de kant en ik pak mijn Bijbel. Of ik lees een goed boek. En als ik dan daarmee bezig ben, dan denk ik, ja, dat verschilt nog wel een klein beetje. En dan op het platteland, als ik dan zeg met de stad, en hier dan, als ik dan zo ook zie dat de gemeente samenkomt, en dat de kerk open gaat, en dat mensen naar de kerk hebben te gaan, en dat we hier dus de Bijbel lezen, en dat we de oudvaders kennen, en dat we met deze dingen werkzaam zijn. Goeie werken. Boze werken. Gedane werken die boos zijn, of gedane werken die dus te goed zijn. Maar dan, en juist dan, kijk dan in Nederland. Ja, ik weet natuurlijk mijn omgeving alleen maar Staphorst en Geetmuiden en Rijssen en Garderen. Als ik daar dan kijk, dan in de loop der tijd, dan zegt hij, ja, maar ik ga niet naar de stad toe, maar de stad komt naar mij toe. Komt de stad naar mij toe en wanneer ik hier dus dan zie dat er in die stad die dingen zijn en die nu op het platteland komen en zijn. Het moet toch leefbaar zijn in Krimpen. Leefbaar Krimpen. Nou, de winkels open op de zondag. En er moet festiviteiten komen en het moet kunnen en dat de jeugd in Krimpen leefbaar hier leven en hier gelukkig in Krimpen zijn. En dan moeten we iets organiseren en wat dus dan tegen het woord van God ingaat en wat hier dus dan ook zo prettig is voor de jeugd en niet alleen dus dan voor de jeugd. Ja, die toch al een beetje naar de stad toe gaan. Maar dus de jeugd die dus dan nog niet naar de stad hebben te gaan. En welke dus dan naar de kerk hebben te gaan. Het moet leefbaar zijn in Krimpen. En dus wij zeggen dus dan dat er dus dan van alles in Krimpen net te geschieden. Wat er dus dan eens eerst niet was. Nou, maak je oren maar nat, zeggen ze dan. Nou, wat gaat er nou allemaal gebeuren? Nou zal het pas zien wat er hier in Krimpen dus dan gaat gebeuren. En wat er dus dan in de stad op te zijn, dat komt hier ook. Maar nou ga ik naar de Bijbel toe. Ja, dat zei ik door de Bijbel, want hij haalt hier aan. Wat er dus in de Bijbel staat. En hij zegt de goddeloze, welke onkuis, afgodisch, echtbrekers, dieven, gierigaar, dronkaards, lasteraars, rovers zijn. En dergelijke. Maar dan ga ik even kijken waar dit dan niet is. Nou, dat heb ik geprobeerd. Hè? Het is in de stad en het komt hier. En als ik dan zeg, waar is het dan niet? Dan zeg ik, nou pak mijn Bijbeltje dus dan. Ik zeg, nou ja, waarom? En laat ik Openbaringen nou lezen. Nou, in Openbaringen, aan het eind van de schriften, staat er dus dat er een stad Gods is. Het hemelse Jeruzalem, welke als een bruidtampoor de Heer bereid is geworden. En als ik dan die stad heb te zien, maar dan de inwoner niet zegt, ik ben ziek. Nou ja, dat gaat veel, dat spreekt eigenlijk veel meer aan als hij dan zegt, nou ja, er zijn onder ons ernstige zieken, wij leven erg mee en voelen ons betrokken. Nou, dat is toch goed werk, toch of niet? Dat is dat er nog liefde woont in het midden van ons, aandacht is voor elkaar en dat wij voor elkaar de zorg toch hebben en dat we elkaar kunnen aanspreken op enige dingen en dat we hier ook gerust kunnen zeggen dat er een ander in nood is zonder dat we uitgelachen worden. En dan staan, en dan kijkt dus dan naar die stad die dus dan, die van de Heer genoemd is, daar zie je, dat daar is, daar zijn de heiligen, daar zijn de verlosten, en die worden tezamen gebracht in die stad, welke is het hemelse Jeruzalem, en welke zijn bruidtafel van de Heer toebereid is. En die gaat dan wat dichterbij in die stad komen te kijken, wanneer het heilige schrift mij en de ogen opent op die te zien en dat het daar allemaal goed is. En dat daar de Heer eeuwig gezongen wordt vanwege zijn goede tierheid en dat hij het werk heeft verricht om mij te verlossen uit deze staat van dood, verderf, ellende en ondergang. Daar zijn de heilige engelen en daar is de eeuwige zang. En daar heeft God de boon en God de tronen. En daar heeft God de pezen. Alles in alle te zijn. Waarmee het is dat de uitverkorenen en de verlosten eeuwig, eeuwig zingen zullen van Gods goede tierheid. Dus nou moet ik een stapje hoger kijken. En dan zeg ik dus dan in die wereld is het niet die boze werken zijn er. Het is dan ja, bij de mens niet te vinden die verdorven is. En dat de mens dus dan in zijn staat van zonde zich uitleeft en boze werken doet. En datgene wat goed is. Want dan hoef je echt niet te denken dat er buiten de kerk geen goede dingen gebeuren. Ik kom menig een tegen die zeggen nou, in de wereld zijn ze eerlijker als in de kerk. Ik kom menig een tegen die in de kerk teleurgesteld is. Je kunt menig een zeggen die afgeeft op de kerk. Maar ja, dat moet je dus dan niet zeggen dat je dus dan afgeeft op de kerk. Omdat je dan je eigen vrij kan spreken om niet naar de kerk te gaan. Maar ja, dat de kerk dus dan eigenlijk toch echt geen goed voorbeeld is voor de wereld. Nou ja, als je goed nadenkt, dan snap je het wel. Want dan krijg je als kerk ook de schuld. Dan ga je de schuld beleven. Waar zijn we toch ver van onze plek af. Maar dan denk dat die stad, daar is dat niet meer. En dat het daar dan in de hemel dan te letten heeft op degene die God gezaligd heeft en bij God wonen. En dat hij er engelen zijn, dan kun je dat niet meer vinden. Nou ga ik even over de uitbetaling spreken. Het loon der werken. Dus daar zie ik die stad, daar zie ik die stad. En ik kan de inwoners niet tellen. Maar als ik dan goed kijk onder die schade daar is, dan zie ik die mensen daar niet. Die ik hier net allemaal in de stad had gezien. Protesteren, tatoeage, hoererij, ontuchtigheden. Hé, die mis ik daar. Kaartspeler, hoereren, echtbreken, en die worden dus daar niet gevonden. Goed lezen hoor, in 87 trouwens, dan denk je, nou ja, die dominee, nee, die dominee, die doet gewoon wat er in het woord van God geschreven is. Uitdragen. Dus die mensen, Sabbat schenden, vloekers en spotters en spelers, die worden daar niet meer gevonden. Ik kijk en ik kijk en ik kijk nog eens. Ik kijk nog eens goed. Nee, die vind ik niet. Die vind ik daar niet. Die mens die hier boze werken gedaan heeft, die zijn daar niet. De mens die goddeloos geleefd heeft en ongodzalig geleefd hebben, En we kijken eens naar het avondmaalsformulier, dat was allemaal genoemd. Die zijn er niet. Die kun je daar niet meer vinden.
Nou ja, dominee, waar zijn ze dan? Ja, maar dat durf ik eigenlijk helemaal niet meer. Dat durf ik eigenlijk niet goed te zeggen. Dat is zo verschrikkelijk als ik dat ga zeggen. Ik kreeg eergisteren een vrouw aan de telefoon. Ik had ergens gepreekt uit een uit kerkverband. En toen zei ze dat ze van ons een dominee had beluisterd. En die had zo koud, zo koud, zo koud, zo koud gepreekt. Over de hel. Ik heb mij niet gevraagd wie die dominee was. Maar ik heb tegelijkertijd gedacht, als hij dat gaat zeggen en je bent zo opbewogen. Dat die mensen, en welke dan in die stad niet zijn, de leugenaars, de spotters, de vloekers en de schenders van de Sabbat en van de eer van God. En dat ze er niet zullen wezen, dat ik dan moet zeggen met wenend hart en met een wenend gemoed. Dan zegt die vrouw mij wel hoe ik gesteld moet wezen. Dan moet ik zo bewogen zijn en zo begaan zijn en met het lot van mensen. En die niet in die stad God zullen zijn, maar die dan in de eeuwige nachten de puisterende duisternis zal zijn. En de rechtvaardige straf die de Heer over de zonde geeft, naar de rampzaligheid verwezen worden. Daar moet ik zo bewogen over zijn. Dat ik het bijna niet durf te zeggen, wanneer ik dan zo al die mensen ziet in de steden en in de dorpen, die straks in de rampzaligheid zullen zijn, indien zij zich niet tot God bekeren. Dat kun je alleen maar met een priesterlijk hart, en dat kun je eigenlijk alleen maar met een bewogen hart uitspreken. Dat zou toch wat wezen, als je toch verloren moet gaan. Zij hebben naar God niet gehoord. Zij hebben naar zijn wetten en met zijn woorden, welke hij heeft laten prediken, zich afgekeerd. Zij hebben de oren toegestopt voor de vermaningen, welke kwamen. Eerst waren ze nog in de Eerste en de Tweede Kamer. Er waren nog wat predikanten. Ik zeg nou, ja, dominee Zand natuurlijk, daar heb je alle respect voor. Maar dan denk ik, ja, ons werk is niet ingewikkeld te worden met politiek. Dat kan voor je geestelijk leven echt niet vruchtbaar zijn als je daarmee inlaat. Maar goed, zij hebben toch wel getuigd daar. Daar staat hier ook, die met hun leven en met hun wandel voor de naaste godzalig leven. Nou, dat hebben zij wel gedaan. En zij hebben de moed gehad om ze aan te spreken in de kamer, al was het dan hoog gezeten wel. Durven wij dan de raad en durven wij dan hen nog aan te spreken zoals dat Ambrosius gedaan heeft toen de kozen keizer een heleboel mensen vermoordde. En van het avondmaal weerde. Maar het is toch wat, ze hebben daar Gods woord niet gehoord, maar even dichterbij komen hoor, doet u er ook aan mee? Nou ja, als ik daar aan denk, die zonden die worden dus dan gestraft, als ik dat lees. De gedane werken worden dus dan beoordeeld. En het kwade wordt dan veroordeeld. En het goede wordt beloond met het goede. En het kwade wordt beloond met het kwade. En niet aan de vergelding het dan niet te zijn. En dat de mensen staan God op te luisteren of dat hij niet naar God op te luisteren. Zijn gebeden te doen of dat hij die niet hebt te doen. Ik ga nog even hier naar Openbaringen toe. De tegensprekers. De lasteraars. Door eerders erbreken, mannen die bij mannen liggen, vrouwen bij vrouwen, die de onnatuurlijk gebruik van de vrouw veranderd hebben, zij zullen in de hemel niet zijn. Ja, duivelskunstenaars, tovenaars, zij zullen in de hemel niet zijn.
Maar als ik dan denk, dus dan... Ik zie in de kerk een man, een vrouw, of in de kerken, mensen, mannen, vrouwen. Die zie ik er ook niet. Nou, dat is ook wat. En u kijkt dan en u zegt, maar die man en die vrouw, dat waren heel nette mensen. En ze gingen altijd naar de kerk. En ze hebben echt voor die kerk hebben ze ingezet en hebben echt heel veel goed werk gedaan. En ik ken die mensen en die hadden overal toch echt voor, heel veel voor over. En ik ken mensen die echt te doodbreken geworden zijn. En ik had er zo respect voor. En ik zeg, ik zie daar mensen welke een ambt hebben bekleed. En welke in de kerkenraad hebben gezeten. En de mensen die overal alles voor over hadden. En mensen welke we allemaal dachten dat het toch goed was. Waar zijn die dan nou allemaal? Want die zie ik ook niet in de hemel. Nou, zou ik het zeggen? Hey, die mensen, dat waren huichelaars. Die mensen, dat waren geveinsden. Als je goed gekeken had, dan had je het al wel gehad. Ze praten met iedereen mee. En in het binnenste hebben ze een ontzaglijke hekel aan de ware prediking. En die mensen die houden zich bedekt. En die hebben echt aan het toneel een spel. Ik hoorde dat van die vrouw die nou van die prins was. Dat zij een acteur was, een actrice. En dat betekent dus dat ze in Hollywood dus de films hadden. En dat ze elke rol kon vervullen. Nou, toen ik dan dacht dat ze bij je huwelijk is, dan ben je slecht af. Maar als je dan een prins hebt getrouwd en je bent een actrice en je staat te kussen voor al die televisies. Nou, dan moet je toch wel grote dikke voorhuid op je hart hebben. En dan moet je toch echt wel kunnen hoor, om dan te veinzen. Maar het gebeurt, want er wordt nergens zoveel echtscheiding gevonden als in Hollywood. Zijn allemaal actrices, acteurs, ze kunnen de rol goed spelen. Nou ja, zo is het ook in de kerk. En ze worden dominee, ze worden oudering. En ze zijn diaken geworden. En ze doen goede werken, ze zijn altijd actief. Iedereen moet het goed vinden. Maar ze komen niet in de hemel. Want het zijn huichelaars, geveinsden. Dus ja, als wij dan dus dan zeggen, zijn die werken niet goed? Natuurlijk wel. Maar de gezindheid is niet goed. Waar ze vandaan komen uit het hart, dat is niet goed. En de Heere weet het, wij weten het altijd niet, we kunnen het wel vermoeden. We kunnen er ook wel eens wat doorheen zien. Maar dan laten we het zo, want dan zegt de Heere zelf, er komt een dag, dan heb ik de wand in mijn hand en dan zuiver ik de dorstvoer uit. En dan gaat hij zelf wel aantonen wie wel en wie niet. En voor mij zal het een wonder zijn als ik er dus dan mag bij horen. Nou, de kerk hoort erbij. Dat zijn gezegende werken. Dat zullen we de laatste gedachten nog zien. Maar dan 40 vers 8. Psalm 40 vers 8. Verheugt het volk, verblijdt in allen heren die naar u zoeken ten elke stond en wat er verder volgt. 40 vers 8.
Thank you.
Geliefde, nu zou u mij wat kunnen vragen en dan zou u kunnen zeggen van hoe kan het dan zijn dat de mensen in de hemel zijn? Nou, dat is een goede vraag, zou ik wel kunnen zeggen, want wanneer ik dan zeg wie er niet zijn, dan moet je ook kunnen zeggen hoe komt het dan dus dan dat er daar wel zijn. En als je dan je eigen een klein beetje kent, dan zeg je tot dominee, er zijn toch al de zaden des honden, die zijn toch in de kerken bij Gods kinderen toch ook. Als ik dus dan aan Gods kinderen vraag, dan klagen ze toch zo vaak over de zonde. Maar we weten toch wel dat dus dan de mensen dus dan van dezelfde lap gescheurd zijn. En misschien zal u mij kwalijk nemen als ik deze op dienst vergeten zou dat wij van Adam afstammen. Dus sommige dominees zijn in spanning dat ze in onze gemeente, wanneer ze komen, dus dan niet zeggen van nou, we zijn in Adam gevallen mensen hoor, want dan ben je niet goedgekeurd. Nou ja, goed, en wanneer ik dus dan zeg dat wij in Adam dus dan gevallen zijn en we kunnen gemakkelijk doorleven, dan baat het mij dat ook niet mee zo mooi. Dat is gewoon spot als je dat zegt. Als je ziet hoe sommigen goddeloos leven en dan met godsdienst komen van de waarheid en zeggen, ja, maar in Adam zijn gevallen mensen hoor. Dan nou, dat is je net zoveel als vloeken op straat. Maar dan zegt, nou ja, de mens die is dus dan in Adam gevallen. Dan kunnen zij toch ook niet in de hemel komen. Net als die u net genoemd hebt. Ze hebben toch ook allemaal zonde gedaan. Nou dominee, ik ken van Gods kinderen en volk. Die heb ik meegemaakt. En dan... Ik geloof wel dat Gods werk erin was, maar ik geloof, het was net een bosje prikkeldraad. En als je dan de hand aan die bloem steekt en je krijgt dan van de rozen prikken. Dus die hebben eigenlijk dan zo'n nare natuur, daar kun je bijna niet mee omgaan. Maar als het dan zo is dat je zegt van nou, daar durf ik toch niet aan te komen hoor, want het zijn echt kinderen Gods. Dat kun je wel weten, dat hebben ze wel gehad. Maar die natuur, nou ja, ze zeggen wel eens dat de natuur van Gods kinderen dan niet zo best zo helemaal wordt meebekeerd. De scherpe kantjes gaan er wel wat af, maar de natuur blijft dan natuur. Behalve dan die momenten dan, dat ze in die liefde verkeren. Dan zijn ze eigenlijk hun hart even een klein beetje kwijt en dan zijn ze aardig. Maar als ze dan weer wat verder zijn nog, dat is de... Je is eigenlijk niet meer om te gaan, maar ik geloof toch dat het een kind van God is hoor. Ja. Maar ik ken ook van Gods kinderen, dat zijn schatten van mensen. Wat hebben die een aardige natuur? Wat is het dan toch dat die vreze God dan samenloopt met een aardige natuur, waarmee het dus dan zegt, kijk eens dan, nou die weet wie ze zelf zijn en die zijn voor een ander niet hard. Maar die andere, die weet precies hoe het moet. En er zijn er heel veel meer die het weten hoe het moet, maar die weten niet hoe het gaat. Maar er zijn er ook die het wel weten hoe het moet. Nou ja, die toch hard zijn voor een ander. En minder voor zichzelf, behalve als ze op een plek zijn. Maar die andere, die kinderen Gods, dat zijn kurken in de gemeente. Of van de wereld waarin we leven. Dat zijn mensen die worstelen en met de zielen en welke hier in de gemeente zijn en van hun nageslacht. Die liggen in het verborgen op de knieën en voor het jongen of voor het meisje dat de wereld ingaat. En die worstelen ermee en dat ze gaan naar kerken waar ze bedrogen worden voor de eeuwigheid. En de mens wil het ook graag. Want dan kan die met zijn zonde gewoon door blijven leven. En als je dan zegt, worstelt je met ouders mee wanneer ze in het café zitten en drinken en doppelen en kaarten. En met de lotto meedoen en niet dan die porno's zitten bekijken. En dan worstel je mee. De kinderen Gods. Of die boekjes die je verbergt. Of die gesprekken die je daar op de school hebt. En wanneer je uitgaat.
Daar worstelen ouders mee die God vrezen. En zij menen het ook. Nou, dat voelen die kinderen ook wel. Dat de kinderen, dat als je een ouder hebt die dat meent of die het niet zo erg vindt, dat je dat allemaal doet, die brasserijen, goddeloosheid. Lachen zelfs erom. Als je met die grappen en met die grollen en met die bakken over de mond komt. Meelachen. Vooral als we een goede borrel op hebben. Nou ja, als ik dus dan al deze dingen aan te noemen, dan is er een kerk die bakt. En je moet eens kijken hoe gemeente gezegend is en wanneer er van de kinderen Gods veel zijn. En je moet maar eens kijken hoe gezegend het land en volk zijn wanneer er van de kinderen Gods niet weinig zijn. Wat een zegen dat die mensen geven. Ja, dat zegt hier dan ook de Heer. Hij zegt, zijt gezegend en wees een zegen. Dus als je kinderen slecht voorgaat met een slecht voorbeeld, dan kun je ook zo aan die kinderen zien. Op catechisatie kun je het ook zien, hoe het thuis is. Hoe de ouders praten en hoe de ouders dan doen, dan kun je de kinderen tussen. Respectvol of niet respectvol. Laat ik maar gewoon één woord noemen. Dat kun je gewoon terugzien. Zo vader, zo zoon. En je moet maar niet denken dat die zoon het beter doet dan die vader. En bij de derde, vierde is er niks meer. Waar je iets van kan zien, dat zij onder de adem van Gods woord gezeten hebben. Het is als de afloop der wateren. Dus die dingen die dus dan bij de Godvrezende zijn, hebben gezegende uitwerking op de natie. Op het volk, op dit land, in de raad of in de gemeente. Als wij dus dan een ouderling hebben in de kerk en er gaat wat vanuit, dan weet u het allemaal. Ondanks, desondanks zijn karakter. Als wij dan inderdaad een goede wethouder hebben, ondanks wat hij zelf verder is, dan zie je wel dat hebben we een gezegende uitwerking in de gemeente. Het is eerst wel door een harde noot kraken, maar later kun je dan zien hoe voorrecht dat is. En als wij dus dan een godvrezende koning hebben, dat is weer Willem van Oranje, dan zie je dat het overal zo is. Wanneer die oudvaders op die preekstoelen stond, overal werd God, heb God gezegend. En als dat weg is, dan zie je zo alles wegzinken. Dan zie je zo alles wegzinken. Nou, dat bedoelt hij hier. Nou ja, hoe kan dat dan? Nou, dat kan dan omdat ze van hem het beeld hebben. Zij zijn dus dan naar zijn beeld veranderd en vernieuwd. En dat is dus, dan zegt het antwoord hier, dat het is dat ze goden gekocht zijn met het bloed van Christus in het hart de wassingen kennen. Daar is dat werk van God in duidelijk. Nou, is mooi hè, dat hij daar zo mee begint. Ik denk, ik eindig ermee. Want ik moet niet negatief eindigen. Dat er een volk op de aarde is die de Heer gekocht heeft en die zich daarvan onderscheidt, niet in Adam, niet naar de eigen personen, niet naar de eigen doen, maar zich onderscheidt dat ze Christus toebehoren, zoals dat heel die catechismus door geleerd is geworden en eigenlijk ook begint in het eerste. Wat is uw enige troost? Dat ik goden gekocht ben, zijn eigendom ben, met het bloed van Jezus Christus. Nou, dat staat hier ook in het eind, en ik wijs u er altijd steeds twee dingen, altijd probeer ik ook wel weer aan te denken als ik aan het preken ben, zeer belangrijke dingen, dat is dat het bloed en de geest van Christus naar voren komt. Als ik de vrouw moet begraven, die een woensdachter is, toen kwam ik er een keer tegen met de hond, en ze was opgegeven, en ik spreek haar aan. En ik weet raad, en ze keek hoopvol naar mij. En toen heb ik gepreekt en toen heb ik haar genoemd, eigenlijk veel meer, niet gepreekt, maar gewoon gezegd, dat het bloed van Jezus Christus en de geest van Christus helpt voor alle kwalen. Nou, en ik hoop dat deze ongeneeslijkheid
van de Heere dus dan genezen is. Want zij heeft nog een poosje de tijd gekregen voordat het sterven kwam. Het bloed en de geest van Christus is hier absoluut, absoluut, absoluut belangrijk in. Die gifkuren, dat kan de kwaal bestrijden, maar ook je lichaam verder aantasten. Maar het bloed van Jezus Christus, dat reinigt je. Hoe zondig dat je ook bent. Hoe ver dat je ook weggezonken bent in die wereld. Hoe erg dat je het ook gedaan hebt. Al heb je met vele boeleerders geboeleerd. Al heb je in Rotterdam voor de ramen gezeten. Er is vergeving bij God. Al heb je daar in Rotterdam drugs gehandeld of in Amsterdam. Er is vergeving. Al ben je de grootste der zondaren en heb je het grootste kwaad gedaan. Er is vergeving bij de Heere. Eén ding niet, daar kun je mee worstelen. Dat is dat je je verhard hebt. En dat is dat ene ding dat je zegt, dan krijg je die prediking van Christus en je gaat het duivelswerk noemen. Dat zal niet vergeven worden. Als je nou dat bloed van Christus onreinigt en je gaat het tegenspreken, dat niet. Als je het volhoudt tegen Christus en als je het volhoudt tegen het woord van vrije genade, als je het volhoudt tegen de knechten die dat prediken, dan ga je een zonde die wellicht niet meer vergeven zal worden. Maar als je zondaar bent, hoe groot, hoe erg, hoe zwaar dat je ook gezondigd hebt. Al heb je heel je leven in de hoerenkast gezeten. En ze zijn vergeven. Als Christus met zijn bloed komt. Die zullen God het meest dankbaar zijn. Want die veel vergeven is, die zal veel dank aan God toebrengen. Het woord is toch zo wonderlijk, hè? Maar moeilijk voor een mens die zo net mens is, hè? En zo bekeerd in eigen ogen en van zijn eigen drek niet gewassen is. En termen vindt om te denken dat hij het leven en dat hij de bekering kent. En een vijand is van Christus. De huichelaar zal niet makkelijk ontdekt worden, maar ook niet makkelijk bekeerd worden. Maar een zondaar die komt nog tot bekering. Omdat hij voor de zondaren gestorven is. Voor de slechtste van de slechtste, maar die rechtvaardige heeft hij laten liggen. Die hebben hem niet nodig gehad. Wat een lief woord hebt de kast. Het is toch wat als hij dan zo al die woorden noemt. Hè, die onkuisen, kan die er dan zijn? Nee, natuurlijk niet. Afgoden dienen? Nee, ook niet. Afschrijven. Ergbreker? Ook niet natuurlijk. Dief? Nee. Gierigaard? Nee, dat verschrikkelijke mensen. Dronkaars? Nou, moet je ze horen en moet je ze zien. Die lasteraar? Weg ermee. En Christus zegt, ik ben voor de zondaren gestorven. En ik heb voor de zondaren betaald. En ik heb dat gedaan met mijn bloed. Er is vergeving voor jou, jongen, of voor mij, jouw meisje. En hij zegt niet dat het voor de huichelaar niet is, maar de huichelaar sluit zichzelf uit. Die bandt zichzelf uit de gemeenschap voor eeuwig. Daar is niet meer aan te verbeteren. Dat heeft hij zelf al gedaan. Amen. Psalm 116, vers 10. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloof te brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heidendom waar het volk vergaderd is. 116 vers 10. Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap en des Heilige Geestes zij en blijven en met u allen. Amen.